Seizoen 6, aflevering 6. Misverstanden over onterven en de legitieme portie. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Hartelijk welkom bij alweer de 6e aflevering van seizoen 6. Goedemiddag, Joost.
Ja, goedemiddag. We gaan weer snel.
Ja, ik ben helemaal in de war, want meestal zitten we 's ochtends bij elkaar, maar het is nu middag.
Ja.
Ja, klinkt als een misverstand over tijdstip. Ik ga helemaal in misverstanden denken. Laten we van start gaan met een misverstand uit jouw verzameling erfrechtmisverstanden die jou zijn aangeleverd door LinkedIn. Gebruikers, ja. Welke heb jij meegenomen?
Ja, er werd heel veel gereageerd. We hebben nu een misverstand en die kwam eigenlijk uit heel veel verschillende hoeken. Onder andere van Sandra Klein-Lenderink, Angenie van de Klooster en Judith van Gerwen. En die kwamen met een misverstand over de wettelijke verdeling en de ouderlijke boedelverdeling. Weet je wel, die situatie waarbij die langslevende alles krijgt toebedeeld en die kinderen krijgen de niet opeisbare vorderingen. En zij vertelde eigenlijk dat ze in de praktijk dus heel vaak tegenkomen dat je die vorderingen van de kinderen niet hoeft te berekenen. We hebben het daar eerder ook wel eens over gehad. Of dat je geen aangifte erfbelasting hoeft te doen. Waarschijnlijk uit de gedachte, die langslevende die blijft toch op het geld en de goederen zitten. Dus je hoeft daar niks mee. Maar hun oproep, want dat las ik er ook wel in, zal uiteraard zijn, stel die vorderingen van die kinderen nu vast. Want als je het over zoveel jaren moet doen, wordt dat heel veel gedoe.
Ja, maar er is ook natuurlijk wel veel gedoe dan of onwetendheid over die erfbelasting. Omdat men denkt, ik krijg nu niks en dan moet ik wel erfbelasting betalen. Ja. Dan weet ik wel dat vaak door de langslevende dan wordt uit die erfenis wordt betaald. Maar toch, dat hoeft niet netjes, zo te zijn.
Nee, je moet dat netjes afwikkelen. Dus moet je netjes die vorderingen van de kinderen vaststellen. En netjes naar de erfbelasting kijken. En ik denk dat hier zo massaal op ingestuurd. Dat men in de praktijk gewoon ziet van, als je bij dat tweede overlijden van die tweede ouder het dan allemaal nog maar moet reconstrueren, wordt dat heel veel gedoe. En ik herken dat in de praktijk ook wel. Dus de tip is, leg het meteen goed vast.
Met dank aan Sandra Klein-Lenderink, Angenie van den Klooster en Judith van Gerwen. Ja, mooi onderwerp in deze aflevering, Joost. Misverstanden betreffende onterven en de legitieme portie. Vooral die laatste, die houdt ons wel bezig. Hè?
Ja.
Ik zag nog eens weer een artikel van WODC, het Onderzoeksinstituut van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid, die daar een jaar of twee jaar geleden nog weer aandacht aan besteed heeft. Ook de Tweede Kamer weer op heeft gewezen. Dus het houdt de gemoederen bezig of onterfde kinderen nou wel of niet recht hebben op een deel van de erfenis. Volgens mij heb jij er samen met je collega Edith Snakkers ook wel eens een artikel aan gewijd?
Ja. Of het nu klaar is met de legitimaris, zo heette dat artikel. En dat is ook eigenlijk precies de vraag die in dat WODC-rapport naar voren komt, maar ook de vraag die heel erfrechtelijk Nederland bezighoudt van, gaat die legitieme nog een keer uit de wet? Of krijgen we een soort legitieme light voor terug? Daar is best veel over te doen geweest. En als je naar dat rapport kijkt, dan vonden uiteindelijk toch nog wel meer mensen in de maatschappij dat die legitieme toch in de wet moest blijven. Want voor de mensen die pas misschien het eerste seizoen nu inschakelen, wat is die legitieme portie nou eigenlijk? Ik leg het altijd maar even uit aan de hand van het onterfde kind. Kind is onterfd, hoeft in die zin niet in die onterving te berusten. Hij blijft onterfd, maar kan zeggen, ik doe een beroep op mijn legitieme portie. En dan word ik schuldeiser van de nalatenschap. En de berekening is best ingewikkeld, maar grofweg gezegd krijg je dan de helft wat je als erfgenaam gehad zou hebben. En heel veel mensen zeggen daarvan, het is toch niet eerlijk. Want zo'n kind kan misschien al 20 jaar geen contact hebben met de ouders, of misschien de ouders het leven moeilijk hebben gemaakt. Anderen zeggen, je moet een soort gelijkheid houden binnen het gezin. Dus er zijn allerlei argumenten voor en tegen te bedenken.
Wat was jouw conclusie toen met Edith?
Onze conclusie was, we hebben vooral gekeken naar waar loop je nou in de praktijk tegenaan met praktische problemen, met het vergaren van informatie over de hoogte van de vordering, hoe je die vordering instelt, dat soort zaken. Maar we hebben gezegd, dat soort praktische zaken, dat is dan niet echt een beletsel om te zeggen, die legitieme moet in of uit de wet of zo. Maar wij vinden eigenlijk, het is een politieke keuze. Dus de politiek moet hier kiezen, gaat die in of uit de wet? En ik denk, als die uit de wet verdwijnt, dat er nog wel iets terug zal komen tot de jongmeerderjarigheid, dat je nog wel iets uit de nalatenschap zou krijgen als kind of jongmeerderjarige bij een onterving. Maar erfrecht staat niet zo hoog op de politieke agenda, jammer genoeg. Maar er zou nog wel van alles aan boek 4 te sleutelen zijn. Maar hoe dit verandert, ik heb wel eens voor de grap in een interview gezegd. Hè, 's ochtends voor een cliënt ben ik heel erg voor de legitieme. Terwijl 's middags als iemand anders aanbelt, ik heel erg tegen de legitieme ben.
Zie hier de advocaat.
Dus dat is ook een beetje de erfrechtadvocaat. De politiek moet hier het werk doen, denk ik.
Nou, we gaan er diep op in als wij de 5 misverstanden gaan bespreken over onterven en de legitieme portie. Te beginnen met
nummer 5.
De termijn om een beroep te doen op de legitieme start als je weet van overlijden.
Ja.
Mag ik beginnen met gewoon de praktische vraag? Wat is de termijn?
Nou ja, de termijn is als uitgangspunt 5 jaar. En okay. Dus je moet binnen 5 jaar een beroep doen op de legitieme. Het kan ook zijn dat die termijn verkort wordt, dat iemand jou een redelijke termijn stelt. Dus dat zou kunnen. Maar uitgangspunt is 5 jaar. Ja. Net zoals voor heel veel dingen in het erfrecht gaat het niet automatisch lopen. Dus als je onterfd bent, dan zul je zelf een beroep moeten doen op de legitieme. Het is niet zo dat er automatisch een soort legitieme vordering ontstaat of zo. Je moet dat beroep moet je zelf doen.
Maar goed, zo'n lief woont in de Rimbo in Australië, ik noem maar wat.
Ja.
Afgezonderd van de civiele wereld en die hoort dat niet. Die heeft geen internet enzovoort. Ze heeft ook geen contact meer met de familie. Dus in die zin snap ik wel dat die denkt, nou, nu hoor ik ervan. Dus nu gaat die 5 jaar dan in.
Ja, dus
zoiets, dat zit erachter
gedacht,
dit misverstand.
Ja, er wordt vaak gedacht van, goh, als ik nou weet van het overlijden, dus ik ben inderdaad heel ver weg, dan en ik kom er pas na 10 jaar achter, dat ik dan nog steeds 5 jaar de tijd heb om een beroep te doen. De wetgever is daar heel duidelijk over. Die zegt, nee, die termijn gaat lopen vanaf het moment van overlijden. Dus wordt ook wel eens het grapje gemaakt dat sommige families juist geen rouwadvertenties in de krant gaan zitten, zich 5 jaar stilhouden en dan tevoorschijn komen en zeggen tegen de legitimaris,
is dat serieus?
Je gaat nooit wie er overleden is.
Is dat serieus zo?
Dus dat gebeurt. En er zijn ook alweer discussies over, is dit redelijk? Wat vindt men, wanneer zou dit bijvoorbeeld nou niet redelijk zijn? Nou, stel je voor, er is een minderjarig kind en wie moet dan een beroep doen op de legitieme? De wettelijk vertegenwoordiger. Dus dat is de overgebleven ouder. En stel dat je nou in die 5 jaar niet dat beroep op de legitieme doet, die kan er bij wijze van spreken zelf een belang bij hebben, hè, om niet dat beroep te doen. Ja, dan wordt toch gezegd, ja, dan zou eigenlijk dat door moeten lopen. Maar er is een wetswijziging voor nodig. Maar dit is de wetgever is hier heel, heel duidelijk in. Een vervaltermijn van 5 jaar. Hij begint te lopen op het moment van overlijden. Ja, en als je dat dus wil voorkomen als legitimaris, ja, dan betekent dat, ja, dat je dus zelf toch op een of andere manier contact moet houden. Moet kijken dat die informatie toch tot je komt.
Ja, want eigenlijk denk ik dan ook wel, waarom zou je überhaupt wachten op het moment dat je ervan hoort?
Dat is denk
ik. Kijk, met zo'n minderjarig kind snap ik het.
Ja, nee, maar dat is onverstandig. Hè, maar het gaat hier inderdaad echt om de situaties dat men gewoon geen kennis neemt van het overlijden. En dat pas heel veel jaren later achterkomt. En dan denkt, nou, niks aan de hand. Want ik kan, nu ik pas kennis neem van het overlijden, kan ik dat recht dus pas uitoefenen. En heb ik nog 5 jaar de tijd.
Snap. Ja. 5 jaar vanaf overlijden. En geen dag meer.
Zo is het.
We gaan naar het volgende misverstand over onterven en de legitieme portie.
Nummer 4.
Eens gegeven blijft gegeven. Iemand die een gift heeft gehad, hoeft daarvan nooit iets te betalen aan de legitimaris.
Ja, dat is een technische, hè?
Ja, want iemand die een gift heeft gehad, dat is 1. En dan ook nog aan de legitimaris.
Ja. Dus wat zou je zeggen, wat heeft dat nou toch weer met elkaar te maken?
Ja.
Dus er is een legitimaris en er is iemand die in het verleden een gift heeft gehad. En dan zou het kunnen zijn dat die legitimaris aan gaat kloppen bij degene die gift heeft gehad om een stuk van zijn legitieme te krijgen.
Want die gift moet dan meegerekend worden of die moet ingebracht worden in een nalatenschap?
Oh jee, nou gaan de dingen echt door elkaar lopen. Want inbreng, dat is iets wat speelt bij de verdeling. Dat heeft dus absoluut niks te maken met legitieme. Maar goed dat je het zo vraagt, want dat is een misverstand. Dus inbreng hebben we het in een andere aflevering over gehad. Dat heeft ermee te maken als je erfgenamen hebt in een verdeling en iemand heeft een gift gehad en dat moet verrekend worden in sommige gevallen. Dat noemen we inbreng. Inbreng en legitieme heeft niks met elkaar te maken, want ja, bij de legitimaris is helemaal geen erfgenaam. Nee, waar gaat het hier om? Die legitimaris zegt, ik heb een tekort. Dus ik heb een legitieme, maar ik kan die niet uit de nalatenschap krijgen. En in sommige gevallen moet dan een gift die gedaan is, moet terugbetaald worden. Stel je voor, hè, dat kan heel veel betekenen.
Maar dat
ik zie jou schrikken.
Ja, het lijkt mij ook schrikken voor sommigen in de praktijk.
Want die begiftigde, hoe bij wijze van spreken, de legitimaris helemaal niet eens te kennen. Hè? Dus en dan zegt hier de legitimaris, ja, ik heb recht op die legitieme. Die kan niet uit de nalatenschap betaald worden. Dus ik ga die gift, en dat noemen we dan inkorten. Dus ik ga dat terughalen.
Maar welke praktijken krijg je dan in de praktijk te zien.
Ja, dat kan dus ontzettend vervelend zijn. Dat zou bij wijze van spreken dus een goed doel kunnen zijn wat een gift heeft gehad. Maar dat zou ook een familielid kunnen zijn. Een goed doel rekent daar helemaal natuurlijk niets meer op. En een familielid zegt misschien wel, ik kan het helemaal niet eens meer betalen.
Maar je moet dan wel zicht hebben op de giften. Is dat er altijd?
Zeker, nee, dat is er niet altijd. En uiteraard tellen niet alle giften mee. Hè. Giften aan goede doelen en zo, die tellen we maar 5 jaar terug mee. Dus het wordt in die zin beperkt. Maar het is toch tamelijk spectaculair. En daarom zit het misverstand er ook in. Is dat het dus, als jij als begiftigde, dat het toch soms iemand nog kan aankloppen bij jou. Van er moet geld terug.
Het voelt ontzettend oneerlijk, denk ik, als jij de begiftigde bent.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat je denkt, hallo, ja. Ik heb een geschenk gehad. Ik heb een gift gehad.
Ja. Ja, maar ook hier geldt weer, leg het goed vast. En licht alle partijen goed voor.
Nou, dit misverstand loopt denk ik wel mooi door in het volgende misverstand.
Nummer 3.
Want als ik alles wegschenk, dan krijgt de legitimaris niks.
Ja.
Heb je het dan opgelost?
Ja, we hebben het over misverstanden, dus het zal wel niet. Maar inderdaad eens, er wordt heel vaak gedacht, goh, ik onterf een kind en mijn andere kind schenk ik alles weg. En als dat kind wat ik onterfd heb dan een beroep doet op de legitieme, dan zeg je gewoon, er zit niks in de nalatenschap, dus het houdt op. Zo werkt het niet, want de wetgever heeft gezegd, nee, bepaalde giften moet je in aanmerking nemen om de hoogte van de legitieme te berekenen. Dus bij het vorige misverstand hadden we het erover, ja, hoe wordt die legitieme betaald? Hè? Dus waar komt het vandaan? Maar hier hebben we het vooral over, ja, hoe bereken je de hoogte van die legitieme? Nou ja, die hoogte van de legitieme wordt berekend omvang en samenstelling nalatenschappen. Dus wat zit er in die nalatenschap? Dat heeft een waarde. Daar tel je de in aanmerking te nemen giften bij op. Dat is de legitimaire massa. Daar krijgt de legitimaris een bepaald breukdeel van. En dat is zijn legitieme. Dus in die berekening wordt rekening gehouden met de giften. Dus het heeft geen zin dat je grote bedragen gaat wegschenken om die legitimaris te slim af te zijn. Zo werkt het niet.
Kun je er op geen enkele manier onderuit komen? Zijn altijd wel mazen van de wet?
Ja, je kunt dat.
Want je hebt helemaal niks meer met die legitimaris.
Nee,
die legitimaris heeft helemaal niks meer met de familie. En er is een reden waarom je denkt, ja, maar dit mag niet bij hem of haar terechtkomen.
Daar zijn natuurlijk ook wel weer wat trucjes voor te bedenken. Maar bottom line is dat je die legitieme niet op deze manier kunt ontgaan.
En moet je meestal bewijzen dat er sprake is geweest van schenken, wegschenken?
Ja. De legitimaris die zal informatie moeten krijgen. Daar moet men aan meewerken, aan informatie. Maar de legitimaris die zal vervolgens het standpunt moeten innemen. En dat moeten bewijzen welke giften er gedaan zijn.
We hebben nog 2 misverstanden te gaan over het onterven en de legitieme portie. Hier komt
nummer 2.
Ik heb automatisch recht op mijn legitieme portie.
Ja,
nou ja, dat zei je zo straks volgens mij al tussen de regels door. Ja, kijk uit.
Bij misverstand 5 zei ik het eigenlijk al, hè. Heel vaak, maar het hele erfrecht wordt gedacht, dus 1 groot misverstand. Alles gaat automatisch lopen. Als iemand overlijdt, de notaris gaat automatisch zijn werk doen. Die krijgt een berekening. De erfbelang, alles loopt vanzelf. Nou, geloof mij, in het erfrecht loopt er eigenlijk niets vanzelf. Er wordt wel eens gezegd, erfrecht is een piepsysteem. Je moet zelf in actie komen om dingen in gang te zetten. En zo is het ook.
Piepsysteem, dus dat je je eigen piepjes aan moet zetten.
Ja,
of zo,
dus dat je moet zeggen, hey, hier ben ik. Ik kom aan de deur rammelen. Zo is het bij die legitieme portie. Is het ook zo?
Hoe doe je dat dan?
Je moet een beroep doen op de legitieme. En dat moet je dan bij de bevoegde partij doen. Het kunnen dus de erfgename zijn. Of als die er is, de executeur of vereffenaar. Je moet ook kunnen aantonen dat je dat beroep gedaan hebt. Er staan op zich geen vereisten in de wet hoe dat moet. En over het algemeen is dat wel verstandig om dat met een briefje te doen en een bevestiging te vragen.
Een aangetekende brief, dat is
ja, dat zou kunnen.
Per mailtje kan
mailtje
dat ook?
Mailtje kan ook, als je dan maar even het mailtje terug hebt
Appje.
Van een beroep. Zou ook zelfs nog kunnen, want het is namelijk vormvrij. Maar als het heel spannend wordt en je zit tegen de termijn aan, dan zeggen we altijd, stuur de deurwaarder even op pad. Want dan is het echt het bewijs dat het dan en dan betekend is bij de bevoegde partij.
En dat termijn was die 5 jaar waar we het eerder over hadden?
Ja. Of een redelijker termijn. Want je kunt de legitimaris ook, dat is best spannend, een redelijker termijn stellen waarbinnen je dat beroep moet doen. En het Hof den Bosch heeft al eens gezegd, nou ja, 3 maanden kan in sommige gevallen ook een redelijker termijn zijn. Dus die termijn kan ernstig verkort worden.
Is wel leuk, hè? Want volgens mij staat er nog een aflevering in de rij die we gaan maken samen over termijnen.
Ja, daar heb ik nou al zin in. Want ook over termijnen zijn weer zoveel misverstanden.
We gaan naar de top van de top 5 over misverstanden ten aanzien van onterven en de legitieme portie.
Nummer 1.
Ja, ik vind het nu toch wel ingewikkeld worden, want wat staat er in de top 5 als nummer 1? Je kunt een kind niet onterven.
Ja, dat is misschien wel het bekendste misverstand uit Nederland. Elke feest of partij of borrel waar je komt, Er wordt gezegd, nou, je kunt een kind helemaal niet onterven. Dat wordt altijd gezegd.
Ja, het is een misverstand. Dus hier staat in feite wat wel kan, is dat je je kind kan onterven. Maar ja, wij hebben het voortdurend over die legitieme portie.
Ja, lekker hè. Dus zo hou jij het misverstand mooi in stand. Maar er wordt altijd gezegd, je kunt een kind niet onterven. Dat is echt flauwekul. Je kunt een kind, zeg ik altijd, heel makkelijk onterven. Je zet namelijk gewoon in je testament, ik onterf mijn kind. Of als je het iets subtieler wilt doen, dan benoem je 2 van je 3 kinderen tot erfgenamen. Die laatste benoem je mooi niet. Dan is het ook duidelijk hè, dat je onterfd bent. Dus je kunt een kind wel degelijk onterven. Je wordt geen erfgenaam. En inderdaad, jij geeft heel mooi al aan, waar zit nou het misverstand? Ja, dat kind kan vervolgens zeggen, maar ik doe een beroep op een legitieme portie.
Dan wordt dus het is het verschil tussen of je erfgenaam kunt zijn. Ja, dat kan.
Ja.
En ja, je kunt onterfd worden, dan ben je geen erfgenaam. Maar doordat we die legitieme portie in de wet hebben staan, kun je of ben je altijd schuldeiser?
Precies, precies. Hè? Dus je kunt een kind niet onterven, helemaal fout, super makkelijk zelfs om een kind te onterven. Maar dat kind kan vervolgens zeggen, ja, maar ik kijk nog in de wet, ik doe een beroep op mijn legitieme portie en dan word ik schuldeiser van de nalatenschap.
Wat is nou eigenlijk de grootste misverstand? Je kunt je kind niet onterven of je kind krijgt helemaal niks als ik mijn kind heb onterfd.
Ja, ik denk dat deze niet voor niks op één staat. Dus je kunt een kind niet onterven, die hoor ik wel heel vaak.
Dat was de top 5 misverstanden over onterven en de legitieme portie. Joost, dankjewel. De mist is weer een beetje opgetrokken, hè? Want dat doe je bij elke aflevering na jouw uitleg. Minder misverstanden, denk ik. Volgende keer als wij elkaar treffen, gaan we het hebben over de misverstanden die er zijn rond transacties van voor overlijden.
Ja.
Nou, daar ga ik me eens in verdiepen. Dankjewel. Je krijgt dan uitleg, net als de luisteraar. Dus graag tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat, een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.